En wij waren vanmorgen in Genesis 1 vers 2 bij de aarde die woestheid en ledigheid werd. En ik hoop dat we inmiddels gezien hebben dat woestheid en ledigheid in de Bijbel niet zo vaak voorkomt, maar waar het voorkomt is het heel uitdrukkelijk het resultaat van een ledig en woest making en dus in de praktijk resultaat van een oordeel Gods, waarbij dus gesproken wordt alsof die woestheid en ledigheid nauwkeurig werd geconstrueerd. Dat wil zeggen, het werd niet maar in elkaar geslagen, maar het werd heel beheerst, werd het verwoest, vernietigd, ledig gemaakt met een richtlood en met een richtsnoer, zoals wij gelezen hebben. Daarna levert de rest van het vers wat discussie op eventueel, maar ik geef u mijn versie, sprak hij arrogant, want ik ben helemaal niet bevoegd daarvoor, maar ja, wat doet er nou weinig toe? Ik heb altijd de neiging om dat, aangezien het woord woestheid eigenlijk is woestigheid en ledig is eigenlijk ledigheid, niet twee, maar drie woorden achter elkaar te lezen. Drie zelfstandige naamwoorden, namelijk woestheid en ledigheid en duisternis. Hebben jullie? In de praktijk namelijk leest men het vers anders. Kunnen jullie ook in de Statenvertaling aan de geplaatste komma zien. Wij mochten op school nooit een komma zetten voor het woordje en, maar dit is het geval waarin als je het vers zo lezen wil en lezen kunt, moet je het wel degelijk doen, anders dan begrijp je hem niet. Men laat namelijk een volgende zin beginnen, namelijk en duisternis was op de afgrond. De aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis was op de afgrond. En zo lees ik hem dus niet, daar heb ik een goede reden voor. In de eerste plaats die drie zelfstandige naamwoorden achter elkaar, woestheid en ledigheid en duisternis, want duisternis is zo zonder meer een volstrekt synoniem voor zowel woestheid als ledigheid. Dus beschouw ik de uitdrukking als een drievoudig synonymia. Dat heb ik pas geleerd in de vierde klas, geloof ik. Maar goed, woestheid en ledigheid en duisternis. Het andere argument is dat het woordje was, in de zin van was op de afgrond, dat komt in het Hebreeuws helemaal niet voor. Dat betekent niks hoor, want het wordt heel vaak weggelaten. Het werkwoord zijn of worden is namelijk zo vanzelfsprekend dat je het net zo goed kunt weglaten. Dat gebeurt heel dikwijls in die oude talen. En men heeft, de vertalers hebben het dus ook niet schuin gedrukt. Zo van dit hebben wij ingevoegd. Het is zo makkelijk om het in te voegen, zo vanzelfsprekend dat het geen punt is. Dat zou men mogen doen. Ik persoonlijk zou de keuze zo niet gemaakt hebben, want zoals ze zegt, ik lees de aarde nu werd of was geworden desnoods. Woestheid en ledigheid en duisternis, waarna de vanzelfsprekende vraag is, hoe is dat zo gekomen, hoe kan dit nu weer? En dan krijg je ogenblikkelijk het antwoord, want het volgende woord is op, het Hebreeuwse al. Volgende dus op in de Statenvertaling. Maar op, zelfs in het Nederlands, maar in ieder geval ook in het Hebreeuws, kan betekenen als gevolg van. Die heb je toch, hè? Als gevolg van dat ik dit glas laat vallen, schrikt mijn vrouw op. Ik doe het niet, maar er schiet me niks anders te binnen zo gauw. Ik ben weer slecht voorbereid, merkt u. Eigenlijk moet je iets doen, hè? En op het vallen van het glas sprong even op, zou ik maar zeggen. Dat is het, hè. Als gevolg, want ze sprong niet op het glas of iets dergelijks, maar ze sprong op. Nou, die heb je toch, hè. Dat wil zeggen, dat woordje op kun je ook rustig vertalen met wegens. Dat gebeurt in de Bijbel ook. En als je het vertaalt met op, is het prima, maar dan kun je het nog opvatten als wegens, als gevolg van. En zo lees ik hem dus, dan hoef ik trouwens ook het werkwoord zijn of was in dit geval niet in te vullen. Niet duisternis was op de afgrond, maar ik lees gewoon. En de aarde of maar de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis vanwege, en dat weet toch weet hoe het komt. Dat ligt toch ook heel voor de hand dat nu verteld wordt hoe dat zo gekomen is. Ik moet erbij zeggen, in dat ene korte zinnetje wordt het natuurlijk niet uitgebreid verklaard. Maar er staat gewoon wegens de afgrond. En dan moet ik weer aarzelen, want nou heb ik een woord overgeslagen wat de vertalers helemaal niet vertaald hebben. Hoe ze dat moeten doen, weet ik ook niet. Maar soms laten ze woorden weg. Het is heel zeldzaam, maar hier gebeurt het. Want hier staat het woord pnee. Aangezicht. U weet wel van pniel. Het aangezicht gods. Dat woord. In het Amsterdams ponem. Iemand zijn pnee, zijn aangezicht, komt uit het Jiddisch. Dat woord aangezicht heeft men niet vertaald, maar er staat wegens het aangezicht van de afgrond. Dat is nou juist de reden waarom ze vertaald hebben met op de afgrond, want dan bedoelen ze op het oppervlakte, want pnee betekent aangezicht, maar eigenlijk oppervlakte. Zelfs spiegel, als het de zeespiegel is, want die heet ook pnee. Het aangezicht van de zee. En in het Hebreeuws kun je ook de zee aanduiden gewoon met het woord afgrond, want of er nou water in staat of niet, een afgrond blijft het. Dat weet u toch, afgrond, de zeeën. Afgrond in de Statenvertaling is synoniem met zeeën, de diepte en zelfs voor de dood enzovoorts. Maar ze hebben het opgevat als duisternis was op het oppervlakte van de zee, van de waterspiegel. Maar of er een waterspiegel was, waag ik te betwijfelen. Ik denk dat de wateren zo hoog stonden dat er geen waterspiegel meer was. Maar ja, die is lastig uit te leggen. Maar daarvan heb ik al gezegd, er is wel iemand die u dat uit wil leggen. Tussen de samenkomsten door dan, hoe dat nu weer kan. Maar vooruit. Maar wat er dus werkelijk staat en hoe ik hem lees is: maar de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis vanwege het verschijnen, want dat is het gelaat. Want in een gelaat, in een buitenkant, verschijnt iets of iemand. Anders zegt u gewoon de verschijning. Dan heb u tenminste geen werkwoord, maar een zelfstandig naamwoord. Want dat is pnee, het aangezicht. Vanwege het aangezicht van de afgrond. Of vanwege de verschijning van de afgrond. Vergis u niet, zoek u in de Statenvertaling het woord aangezicht maar eens op. En het is niet alleen maar iemands facie. Ponem. Het is... zelfs niet alleen iemands verschijning, zoals die van God, het aangezicht Gods, weet u wel, komt vele malen voor in de Bijbel. Maar het is de actieve verschijning van iemand. Niet alleen kun je hem zien, maar ook doet hij iets. Dat is wat het is. Dus met de zee in elk geval ook zo. Het is niet maar een spiegelglad oppervlak van de zee, dat is het nooit. De situatie is nooit stabiel overigens, maar het beweegt altijd. En als het goed is, iemands aangezicht beweegt altijd. En als het niet beweegt, is de figuur in kwestie hoogstwaarschijnlijk noodlottig overleden. Het hoort te bewegen. En als je niet overleden is, dan spoort er sowieso iets niet. Want als het aangezicht star is, dan is het niet best. In elk geval. Begrijp je waar ik het over heb? Aangezicht is, zoek het maar op, neem maar een concordantie, heb ik ook allemaal gedaan. Zoek maar een, neem maar een concordantie, zoek het woord aangezicht maar op, lees alle versen waar het genoemd wordt en wat er over gezegd wordt. En dan blijkt het niet maar gewoon buitenkant te zijn van iets dat je fotograferen kunt. Het is de buitenkant, maar het is de actieve buitenkant. Het aangezicht gods. Verschijnen voor het aangezicht gods zou niet zo erg zijn als het niet bewoog. Ik weet niet of het al banaal klinkt, was niet de bedoeling. Maar het beweegt wel degelijk. Men verschijnt dan voor een actieve God die zal oordelen. Dat is wat het is. Begrijp u? En het aangezicht van de afgrond wil zeggen de werking van de afgrond. En of je het letterlijk of overdrachtelijk neemt, die afgrond hier, maakt mij niks uit. Want in ieder geval, de wateren worden in de rest van het vers toch genoemd. Dus het is de werking van de zeeën, de grote wateren in elk geval, die actief worden. Maar als ze actief worden, zijn ze ook vijandig. Zeker als het de wateren van de afgrond zijn, de zeeën. Maar je kunt afgrond ook wat overdrachtelijker toepassen, namelijk de kracht of werking van het verderf of van de dood. Dat heet ook zo in de Bijbel. De werking van de afgrond, dat is het verderf, het dood, het graf, wat ik maar weet, Abaddon, die van het verderf namelijk, Apollyon uit de Openbaring, het verderf. En dat was hier ongetwijfeld ook aan de hand. In elk geval leidde het tot woestheid en ledigheid en duisternis. Dus het was werking van de afgrond. Maar ook als men onder afgrond zou verstaan, misschien satanische, boze of zondige machten, dat zou ook kunnen, want ongetwijfeld is dat altijd aanleiding voor een oordeel gods. waardoor dingen woestheid en ledigheid en duisternis worden. Dat hebben we in ieder geval gelezen in Jesaja 34 en in Jeremia 4. Dat straks. Zie, mag geen punt zijn. En wat het precies is, weet ik niet. Ik denk dat het gewoon samenloopt. En dat het verschijnsel van dat deze wereld onder water liep, dat dat ook een uitbeelding is van dat de macht of kracht van de tegenstander, de Satan. Er moet een tegenstander geweest zijn, logischerwijze, dus dat hoeven we nou niet meer te bewijzen, nietwaar. Er moet een tegenstander geweest zijn en kwade macht waarover oordeel kwam. En het idee is dan dus dat waar die macht werkzaam werd over de wereld, kwam ook inderdaad de macht van de afgrond over de wereld. En dat betekent dat hij onder water liep. Het is toch een soort humor als je het mij vraagt. Maar niettemin is het zuivere typologie. Het is niet de eerste keer, want een oordeel door water kwamen we in de Bijbel nog wel vaker tegen. Maar daar hebben we het ook al even over gehad. Maar voor de goede orde, wat er dus letterlijk staat is: maar de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis vanwege de werking, of verschijning desnoods, het aangezicht, vanwege de werking van de afgrond. En hou hem maar eenvoudig, anders wordt het misschien te moeilijk. De afgrond is nou eenmaal de zee, de diepten, de wateren. En inderdaad, de wateren maakten de aarde woestheid en ledigheid en duisternis. En dat het in ieder geval zo is, dat dat in elk geval zo is, los van alle symboliek, blijkt uit wat er verder staat, want er staat dat de geest Gods zweefde op of over de wateren. Daar heb je dus je wateren. En als je vraagt, waar komen die vandaan, zeg ik, nou, dat is die afgrond waar net over gesproken werd. Hebben jullie die? Dan leggen we weer doodgemoedereerd, want we laten ons nooit in paniek brengen. Leggen we gewoon weer 2 Petrus 3 ernaast, waar staat dat als je niet weet dat die oude wereld door wateren vergaan is, dan is je dat willens onbekend. Dat betekent, dan wil je het niet weten. Met andere woorden, ik voel mij toch redelijk verplicht om die ondergang van die wereld door wateren te lezen hier in Genesis 1 vers 2. Ook al zou ik me daar wellicht onderuit kunnen kletsen. Ik kan dat niet doen overigens. He? Maar hier staat het gewoon. De aarde werd woestheid en ledigheid vanwege de werking, de verschijning van de afgrond. Zie? En daarna begint het verhaal van de 7 dagen. Als u mij vraagt in hetzelfde vers nog, want er staat en de geest Gods zweefde op, eventueel over, maar dat is eigenlijk oorspronkelijk zelfs in het Nederlands hetzelfde woord. Zweefde over of op de wateren, maar ik beschouw dat als het begin van de rest van het stuk. Want als de geest Gods ergens verschijnt, is het gewoonlijk, ik wil niet zeggen helemaal altijd, maar is het gewoonlijk het begin van wat nieuws. Wij hebben trouwens de geest Gods leren kennen als eeuwig leven waaraan wij deel hebben gekregen. Nou ja, onder de term Heilige Geest en daarna weer gewoon onder de term geest uiteraard. Maar dat is ongetwijfeld waar het hier over gaat. En zoals de nieuwe schepping tot stand komt door die geest Gods. Beslot, wij zijn uit de geest geboren nieuwe scheppingen geworden. Zo kwam deze schepping, deze wereld die hierna beschreven wordt, ook tot stand fundamenteel door de geest Gods. Maar geest betekent eigenlijk ook kracht en dus werking. Heb je dat? Zodat het aangezicht van de afgrond daarna gecontrasteerd wordt met de geest Gods. Zowel aangezicht, pnee, als het woord geest kan, het kan synoniem zijn, laat ik het zo zeggen. Het ligt een stukje over elkaar. Beide kunnen opgevat worden als werking, als actieve kracht. Zoek het maar uit in heel de Bijbel. Het klinkt wat ingewikkeld, dat weet ik wel, maar dat komt omdat we maar zelden ons zo met onze eigen taal bezighouden. Laat staan met die van een ander. Maar goed, we doen dat nu maar even. Maar hier wordt dus de werking van de afgrond gesteld tegenover daarna de werking van de geest Gods. Er is zelfs een vertaling die zegt dat het woord zweefde zou moeten vertaald worden, althans zou kunnen vertaald worden met broede. Zo van, hij gaat nieuw leven voortbrengen. Maar het is nogal een verdachte onttrekkende beweging via Hebreeuws en daarna Aramees en zo. Ik zal het er niet meer lastig vallen, voor mij maakt het niet uit. Wij kennen de werking van de geest. De geest is opbouwend, altijd oprichtend, levenbrengend enzovoorts. En waar de geest Gods komt, daar verschijnt licht. Toch? En dat is dus ook inderdaad het volgende vers. Een volgend vers waarin wij niets lezen over schepping, maar wel over andersoortige zaken. Begrijp u me goed? Er worden hier in Genesis 1 worden drie verschillende woorden gebruikt die wij gemakshalve over het hoofd lezen. De een is scheppen, de andere is maken en de andere is formeren. En dat maken of doen, dat woord wordt met maken of doen vertaald, is één woord. De andere is formeren, dat wordt netjes vertaald. God formeerde, boetseerde is een prachtig Nederlands woord in dezelfde betekenis. Dat is niet de materie maken, maar de materie vormgeven. En het andere woord is scheppen, waarbij ook altijd discussie bestaat over de vraag of scheppen is iets maken uit iets of uit niets. Ik ben er, maar het heeft me een paar jaar gekost. Ik ben er uiteindelijk achter gekomen dat het de verkeerde vraag is. Sommigen houden vast dat scheppen is maken van iets uit niets. Dat is niet zo. Scheppen wil zeggen iets origineels maken. Naar eigen plan. En of men het maakt uit de materie die er al is, of men moet die materie eerst nog maken, maakt niet het minste verschil. En dus kun je er tot de lengte van jaren over blijven discussiëren. Wie heeft er gelijk? Allebei. Of geen van beiden. Scheppen is iets origineels maken. En wat je vindt, is dat het woord scheppen hier in Genesis 1, maar ik meen dat ik dat vanmorgen al gezegd heb, dat het woord scheppen hier in Genesis 1, voor zover ik gezien heb, wel gebruikt wordt natuurlijk in vers 1. In het begin, ooit en een keer, schiep God de hemel en de aarde. Original. Henk Zutphen. Original creation is dus een pleonasme. Een schepping is creatie, is altijd origineel. Anders is het geen schepping. Maar goed. Maar je vindt het woord daarna pas weer in vers 21. En God schiep de grote walvissen en alle levende wremelende ziel. Grote walvis, ik vind het heel origineel, want het lijken vissen en het zijn helemaal geen vissen. Of andersom, het zijn zoogdieren, maar waar zou je dat dan moeten zien? Probeer er trouwens maar eens dichtbij te komen, dat valt ook al niet mee. Het is wat raar spul, hè? Het zijn dieren die in het water leven, maar er eigenlijk helemaal niet in thuis horen. Het zijn net christenen, ze leven in een wereld die de hunne niet is en als ze er alleen in blijven gaan ze dood. Als ze niet regelmatig naar boven komen om uit een andere sfeer, andere wereld, geest te happen, adem, dan leggen zij het af. Walvissen. En een belangrijk deel van de walvissen heeft zelfs geen ogen nodig, omdat ze zwemmen door geloof en niet door aanschouwen. Zij luisteren naar geluid, naar het woord. Symboliek. En bijster origineel overigens. En wij mensen weten dit nog pas sinds enige tientallen jaren. Nog maar heel kort eigenlijk. Dit is van de vleermuizen, die vliegen in donker. Dat weten we ook nog maar sinds 1936, geloof ik. Dat er proeven mee gedaan werden. Toen kwamen we erachter dat die beesten een sonarsysteem ingebouwd hadden. Ze luisteren naar de echo van de geluiden die ze zelf uitstoten. En weten dan waar de voorwerpen om hen heen zijn. En zijn dan in staat zelfs insecten te vangen. Die ze niet zien, maar ze horen ze op hun eigen echo. Dat is wandelen door het gehoor. Zie, erg origineel, maar het is natuurlijk symboliek en zo is het ook bedoeld. Maar goed, scheppen staat dus alleen in vers 21. God schiep de grote walvissen en daarna en alle levende wremelende ziel, die de wateren overvloediglijk voortbrachten. En daarna staat het woord scheppen pas weer, even kijken, niet eens in vers 26, want er staat niet, laat ons mensen scheppen. Met een schepje uit het stof der aarde, denk ik altijd. Het is scheppen, schiep, geschapen. En niet geschept, hè. Ik heb het wel eens horen zeggen. Geschept. God heeft de wereld geschept. Nou ja. Maar dat doe je met een pionierschapje. Maar goed, vers 26. Laat ons mensen maken. En daarna staat het woord scheppen in vers 27. God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij ze. Man en vrouw schiep hij ze. Drie keer achter elkaar. Maar voor de rest vinden we het woord scheppen in Genesis 1 niet eens terug. En dat klopt natuurlijk wel, omdat het belangrijk deel van het werk dat God hier deed, was niet origineel. Althans niet op dat moment. En daarom worden die woorden ook niet gebruikt. Er is sprake van maken En er is sprake van formeren. En zelfs in verband met de mens, waarbij wel het woord scheppen gebruikt wordt, wordt het woord maken, zowel als het woord formeren gebruikt. Alle drie woorden bij elkaar. Ik heb die tekst niet bij de hand, dus ik kan het u niet geven, maar het staat hier wel. Dat wil zeggen, ook wat de schepping van de mens aangaat, is het een kwestie van formeren en daarna maken in de zin van voltooien. Want dat is wat het woord feitelijk betekent. Zoals het woord maken in ons Nederlands ook een heel brede toepassing heeft. Hè? Maar als iets gemaakt is, is het voltooid, was eigenlijk de bedoeling. En voor de rest is het een kwestie van vormgeven aan materie. Zie. Nou goed. Daarna zeg ik er nog bij, want ik kan het niet laten, dat heel wat zogenaamde creatievelingen, namelijk kunstenaars, scheppend kunstenaars, in de praktijk helemaal niks scheppen, omdat wat zij maken niet tevoren bestond in hun gedachten. Heb je die? Als eerst in de gedachte is en daarna maakt men het, dan moet je dat scheppen noemen, op een lager niveau dan van God uiteraard, maar de mens staat nog eenmaal op dat lagere niveau. Zie? Maar als men maar wat in elkaar frommelt en daarna zegt, nou, ik geloof dat ik er nou maar niks meer aan doe, en wat het voorstelt mag iedereen zelf bedenken, dan is iedereen ineens de schepper, maar niet degene die dat stuk gemaakt heeft. Dat is de formeerder, de boetseerder. Hebben we die nog? Want scheppen wil zeggen een idee hebben uit niks, ook niet een gejat idee, maar gewoon een beetje jiddisch mag toch wel, gejat idee, maar een origineel idee en dan geeft dat daarna gestalte. Dat laatste heet formeren en eventueel maken of doen, want daar wordt het ook mee vertaald. En bedenk dan hoe de Engelsen het woord doen gebruiken, te pas en te onpas naar onze maatstaven. Ik wil gewoon zeggen actief zijn enzovoort. Maar er moet eerst een idee zijn. En dat idee, dat vind je bij God, een plan enzovoort. En daarna verricht hij scheppend werk. Maar lang niet al zijn werk is op zich scheppend. Het is ook vaak gewoon formeren van iets wat er misschien daarvoor dus waarschijnlijk al was. Heb je die nog? En als het tevoren al was, dan wordt het toch moeilijk om het scheppen te noemen. Ik zeg niet dat het niet kan. Taal is een snaaks ding, zeg ik altijd. Maar in het algemeen lezen wij het woord scheppen niet. Wij lezen in vers 3, God zeide, daar zij licht. En daar was licht, of daar werd licht, of hoe men het maar vertaalt. Er staat gewoon twee keer hetzelfde. God zeide, daar zij licht en daar zij licht. Dat is wat er eigenlijk staat. Of God zei, er is licht, of er was licht, en dan staat en er was licht. Er staat gewoon twee keer dezelfde uitdrukking. Wij hebben daar met de vertaling in het Nederlands moeite mee. Maar het punt is, er wordt niet van scheppen gesproken of wat dan ook. Ik houd erop dat dat licht er dus tevoren al was. Punt 1. Het gaat niet primair over fysiek licht. Waarom zou dat zo zijn? Waarom zou het primair gaan om licht zoals wij het kennen uit een Philipslampje of van de zon of zoiets? Waarom zou het dat licht zijn waar onze ogen gevoelig voor zijn? Het belangrijkste licht wat u en ik kennen is een heel ander licht. Is het licht waarmee God schijnt in onze duistere harten. Dat is 2 Korinthe 4 vers 4. Of anders, het is het licht van de morgenster die opgaat in onze harten. Want het profetisch woord schijnt als een licht in een duistere plaats. Onze harten namelijk. Totdat de morgenster opgaat in uw harten. Dat licht is veel belangrijker en ik heb het nagevraagd aan Wim Lemke. En aan Fanny Crosby. Men zou niet meteen die woorden zo oppervlakkig moeten lezen. Zie? Waar komt het licht vandaan? Wel, zegt Johannes, geen probleem. God is licht en God is de schepper. Hier wordt geen licht geschapen. Hier komt licht van de schepper. Heb je dat nog? Het is niet schepping in zichzelf. En dat staat ook nergens. Zie? Dus we zouden er niet zo moeilijk over moeten doen. En als het fysiek licht is, dat wij met onze ogen kunnen waarnemen, omdat ze gezond zijn. Wel, als dat zo is, is dat toch niet anders dan een uitwerking in een materiële wereld, in een stoffelijke wereld van deze veel abstractere, veel hogere geestelijke waarheden. Wij zouden moeten leren wat hoger te denken. Zie? Ik hoop dat het tot u doordringt. Paulus zegt, ik zoek hem niet op, maar bijna iedereen kent hem uit zijn hoofd, want ik verzaak het niet om regelmatig het vers te citeren. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen, staat er dan in 2 Korinthe 4. Wanneer en waar heeft hij gezegd dat hij met zijn licht zou schijnen? Het antwoord kan alleen maar zijn Genesis 1 vers 3. Maar het moet ook duidelijk zijn dat het licht waarover Paulus het heeft, niet het licht is wat we in deze wereld vinden. Fysiek licht, om zo te zeggen. U weet wel, met een eenparige snelheid en laat maar zitten, al die onzin. Daar zullen we het niet over hebben. Daar gaat het dus niet over. Niet primair. Maar wat een duistere wereld nodig heeft, is licht. En hier schijnt licht in de duisternis. Dan wel uit de duisternis, want dat kan natuurlijk ook. Maar het licht komt bij God vandaan. God heet licht en hij heet bovendien volgens Jacobus de vader der lichten. En dat betekent ook dat hij de voortbrenger der lichten, wat het ook wezen mogen, is. Zie? En wat dan de fysieke bron is van het licht dat hier eventueel verschijnt, och, maakt me weinig uit. Geef maar even verder. Er staat daarna namelijk, God zag het licht, dat het goed was. En God maakte, let op dat er niet staat dat het volmaakt was of voltooid of dat er niks aan mankeerde. Dat staat er niet. Gek is dat wij hebben zulke lage normen dat wij denken dat het woord goed betekent dat het niet beter kan. Maar dat heb ik op school ook geleerd, dat het dan wel beter kon. Hè? Als het goed was, had je een 7. Nee, 7. Oh ja, 8 ja. Oh ja, 7 was ruim voldoende en 6 was voldoende. Wij dachten dat voldoende ook goed was. En uitmuntend dacht ik altijd aan King Pepermunt. Ik wist niet wat uitmuntend was. Mijn vader zei, dat dacht ik al dat je dat niet wist. Maar goed. Er staat, het was goed. Dat wil zeggen, dan is er verder niks mee mis. Maar of het volmaakt is, nog een heel ander ding. Hè? En dan staat er, en God maakt de scheiding dus tussen licht en tussen de duisternis. Dat is een situatie die in onze dagen nog steeds bestaat. En ik bedoel het weer niet in de eerste plaats natuurkundig. Maar het is wel zo. Een van de opmerkelijke dingen in deze wereld is dat licht energie neemt. Voor zover wij weten. Nou ja, wij ervaren dat. Hè. Je zaklampje gaat uit als de batterij leeg is. Als er niks gebeurt, als er geen energie geleverd wordt, wordt het duister. Hetgeen bewijst, mijns inziens, maar ik denk dat ik toch een beetje wandel in het spoor van de klassieken. Hetgeen mijns inziens bewijst dat als er niks gebeurt en de dingen op zijn beloop gelaten worden, dan wordt het goede door het kwade overwonnen. Want licht hoort bij het goede, maar als het niet gevoed wordt door een bepaalde kracht, dan gaat het uit. Dat is het. En daarom, wij die in het licht wandelen, staan dus per definitie in de strijd. In duisternis wandelen, dat brengt dat niet met zich mee. Duisternis, dat komt vanzelf. Dat kun je op wachten. Licht moet brandend gehouden worden. Ik heb het nagevraagd aan een leviet. Die moest het licht in de tabernakel, die kandelaar verzorgen, weet je wel. De lampen snuiten, enzovoorts. Lampje brandende houden. En het vuur brandende houden van het altaar en dat soort dingen meer. Het kost energie. En men moet het onderhouden. Zo is het met deze wereld. En als iemand dus komt vertellen, nou ja, nog zoveel miljard jaar en dan houdt het op. Dan denk je, ja, dat zal best. Natuurlijk houdt het op. Hè? Als je het niet anders hebt dan deze stoffelijke wereld, inclusief de sterrenhemel en alles. Als dat alles is, nou ja, dan houdt het vanzelf een keer op. Maar daarna heb je een vraag over, als dat zo is, hoe kan het dan ontstaan zijn? Want er moet dan ook energie genomen hebben, waar kwam die dan vandaan? Je blijft met de problemen zitten. Maar goed, maar de scheiding tussen licht en duisternis is er in onze dagen dus ook. En ik denk dat ik het nou voldoende heb uitgelegd. Wij wandelen in het licht, maar als we niet oppassen, dan komen we toch in de duisternis terecht. En er zijn er die zingen, ik wandel in het licht, terwijl in werkelijkheid ze wandelen in stikdonkere duisternis. En ze hebben dikwijls geen flauw idee wat het licht is. Hoewel ze het zingen. Denk er maar eens over na. Maar die scheiding is er nog steeds. Nou goed, God noemde het licht dag. Dan weet je dat het dag in de Bijbel wil zeggen dat het licht is. Altijd. En aan de dag brengen wil dus zeggen aan het licht brengen. En dagen wil zeggen in het licht brengen, namelijk oordelen enzovoorts. En de dag des mensen is niet een periode waarin het licht is of zoiets. Maar dag des mensen is de periode waarin de mens zijn licht laat schijnen over de dingen. En waarin de mens oordeelt, de dag des mensen. In onze Statenvertaling nog net terug te vinden, nee niet terug te vinden. In de vertaling menselijk oordeel geloof ik. Maar dat is wat het betekent, dat is 1 Korinthe 4. Waar dat staat. Maar de dag des Heren is niet maar een periode. Het is een periode, maar dat is alles altijd. Hè? Maar de dag des Heren is het oordeel van de Heer. Dat wil zeggen, het heeft van doen met dat de Heer definitief zijn licht zal laten schijnen in deze wereld. Niet maar in onze harten, maar in de wereld als zodanig. En dat brengt meteen dus dagvaarding. En dus oordeel met zich mee. Dat is dag des Heren, in welke de hemel en de aarde met een gedruis zullen vergaan. U weet wel. Dag des Heren, dag Gods, dat was weer 2 Petrus 3. Dus dag licht. En soms, mensen vinden het jammer, die maken zich zorgen over een wereld die in duisternis is. Moet u zeggen, als de wereld in het licht zou zijn, zou het betekenen dat er meteen een oordeel Gods over de wereld zou komen. En of men dat wil, waag ik te betwijfelen. Maar het komt wel, uiteraard, in de dagen van de wederkomst van Christus. Dan wordt het licht in de wereld. Maar dat betekent een oordeel over de mensheid en over allen die op de aarde wonen. Maar goed, dat onderscheid blijft de hele Bijbelse geschiedenis door eigenlijk bestaan. En is kenmerkend voor de wereld waarin wij leven. Begrijp je me goed? Wat kenmerkend was voor die wereld die door wateren vergaan is, dat weet ik niet. Wij zullen het er nog wel over hebben, overigens, over dingen die ermee te maken hebben. Maar wat kenmerkend is, typerend ervoor, dat zou ik in u durven zeggen. Maar wat typerend is voor onze wereld, de wereld zoals wij hem kennen, sinds die 7 dagen, weet ik wel. Er is licht, maar een groot deel van de mensheid wandelt in duisternis. En dat onderscheid is zeer groot. God maakt de onderscheid tussen dag en nacht, enzovoorts. En daarna komt de mooie die ik altijd probeer te omzeilen, omdat er een lang verhaal aan vast zit. Maar er staat, ja, ik wil het liever niet helemaal uitleggen, want het neemt te veel tijd en het komt te ver van mijn onderwerp af, vind ik. Maar goed, maar er staat in vers 6, en God zeide, daar zij, er staat niet, hij schept iets, hij zegt, er zij, er wezen, er zij een uitspansel in het midden der wateren. En dat maken, dat wil zeggen dat uitspansel maken, scheiding tussen wateren aan de ene zijde uiteraard en wateren aan de andere zijde. En dat is wat God deed. U weet, het was allemaal water. Het hele zaakje stond, blank kun je niet eens zeggen. Maar het was vol water eigenlijk. Het hele schepje stond vol water, dat is het idee. En daarna, God maakt een uitspansel in het midden der water. Het was alleen maar water, dus daar komt, te midden van het water komt één uitspansel. En God maakte, niet de God schiep, God maakte dat uitspansel, heb u dat? Het suggereert dat het tevoren zo'n uitspansel geweest was. En dat is ook zo, dat weet ik ook zeker. Want er staat, God maakte dat uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn, tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was al zo, en God noemde het uitspansel hemel. Zodat toen God het uitspansel maakte in de wateren, was er op dat moment geen hemel. Hij maakte een hemel. En het woord uitspansel zegt ongeveer wat de hemel is of doet. Het spant uit. Heb u die of ga ik te snel? Ik denk voor de meeste van u hoeft het geen probleem te zijn. Maar je moet het Bijbelse wereldbeeld kennen eigenlijk. Hè? Dus kijk op de boekentafel, zeg ik dan maar. Maar God maakte te midden van de wateren een uitspansel. Een bel noemen wij zo'n ding. Wat je ook in het water maakt, het is een bel. God maakte in het water een bel. En die bel, die had een diameter van, dat ga ik allemaal niet vertellen. Die bel is de hemel. Heb je die nog? Klein Haneveld is gek geworden. Zeg ik, ja, dat weet ik. Ik ben zo geboren, dus daar kan ik ook niks aan doen. Ik herinner me met genoegen de discussies met de aardrijkskundeleraar vroeger op school. Toen wist ik deze dingen niet, maar ik wist alleen dat wat die man me vertelde, dat klopte voor geen meter. En de argumenten die ik moest leren, ben ik zelfs woest om geweest, omdat ze onzinnig waren. Zo van de aarde is een ronde bol, want de watertoren van de Meijer vanuit Bodegraven, die zakt onderdoor, is om bij wijze van spreken zo'n verhaal, weet u wel. Zo'n verhaal. Ik heb het later door iemand laten narekenen. Dus daar ben ik min of meer van geschrokken. U weet wel, hè? Dus de bekende vraag, die heb ik van iemand anders gepikt. Dus die geef ik graag weer door. Ik ben niet erg origineel. En ik hoef het ook helemaal niet te zijn. De vraag is, als je bij Stavoren aan de Zuiderzee staat. Nou ja, dat heet tegenwoordig IJsselmeer. Maar goed, je staat in Stavoren aan de dijk naast het vrouwtje, zal ik maar zeggen. Je kijkt het IJsselmeer over naar Enkhuizen. Hoeveel van de toren van Enkhuizen kun je dan nog boven de horizon zien uitsteken? Als de aarde een bol is met een omtrek van 40.000 kilometer. Is er een wiskundige in de zaal? Ik kan het niet uitrekenen hoor. Maar ik heb het wel meerdere keren laten uitrekenen. Het antwoord is, je kan het ding op geen stukken naar meer zien. Want de top van die toren moet meters, tientallen meters onder de horizon liggen. Met andere woorden, als het al zo is dat je in de verte alleen maar de top van de toren of de top van de mast van een schip aan de horizon kunt zien, dan bewijst dat in ieder geval niet dat de aarde een omtrek heeft, een bol is met een omtrek van 40.000 kilometer, want anders had je het ding helemaal niet kunnen zien op die afstand. Op geen stukken na, je zal ervan schrikken hoeveel het scheelt. Men zegt, ja, maar die afstand is zo groot, die kromming is, die is maar heel weinig eigenlijk. Dat merk je pas op veel grotere afstand. Het is niet waar, reken het maar na. Er moet toch iemand in ons midden zijn die bevoegd is om dat na te rekenen, of niet? Afstand van 30 kilometer, pak een beet, van Stavoren naar Enkhuizen. De toren is 30 meter hoog. De vraag is, wat kan je van die toren nog zien? Over die kromming. Het antwoord is absoluut helemaal niks, op geen stukken na. Ook niet als je zelf weer op een toren gaat staan. Ga er maar af. Zo werkt het dus niet. En die dingen wist ik toen al dat dat niet zo was. Dat het gewoon niet klopte. Dus ik had er altijd ruzie over. Ik ben blij dat ik achteraf uit de Bijbel geleerd heb hoe het werkelijk zit. Zo zit het namelijk niet. Het is net andersom. In werkelijkheid leven wij weliswaar op het rond der aarde, maar niet de buitenkant van het rondje, maar de binnenkant van het rondje. En de aarde welft zich, dat is waar, maar niet naar beneden, maar omhoog. En komt achter ons weer terug. En de aarde is de omsluiting en grens van de hemel. Dat u het zich niet kunt voorstellen in één keer. Ja, sorry. Honderden vragen dan meteen, maar het zijn altijd oneerlijke vragen, omdat men dezelfde vragen zou moeten hebben bij het onzinnige verhaal dat wij leven op een bol met een omtrek van 40.000 kilometer. Maar niemand stelt de vraag over. Ik zeg, ja, dat zal wel zo wezen, maar altijd zo geleerd, zo is het dus. En zon- en maansverduisteringen, dat interesseert niemand wat. Maar zodra je zegt, nee, we leven aan de binnenkant van zo'n pol en de aarde is de omsluiting van de hemel, willen ze ineens weten hoe het zit met zon- en maansverduisteringen, hoe dat dan kan en zo. En hoe het dan kan dat de zon achter de horizon verdwijnt en dat soort dingen meer. En normaal gesproken vraagt men zich dat ook helemaal niet af. Dus ik voel me nooit gedwongen om dat soort dingen meteen te gaan uitleggen. Dus dan ben je vast gewaarschuwd. Dus als je antwoord wil hebben op die vragen, kunt u het beter aan anderen vragen. Er zijn antwoorden op, broeder, maar het is wel moeilijk. Maar dat is natuurkunde altijd. Ik moet alleen zeggen dat de natuurkunde heel wat eenvoudiger geworden is, voor mij in elk geval, sinds ik weet hoe het werkelijk in elkaar steekt. Wij leven niet in een onmetelijk heelal. Wij leven in een wereld die uitdrukkelijk begrensd wordt, waarin God geacht wordt zich in het midden te bevinden en de kern, het hart van heel de schepping te zijn. Een wereld die zich om hem heen uitstrekt, rondom, is toch vanzelfsprekend? En waarbij zijn ogen de ganse aarde doorlopen, van onder naar boven en van links naar rechts, enzovoort. En waarbij de aarde beschreven wordt als de omhulling, namelijk het kleed waarin God zich kleedt. Een bevuild kleed overigens, staat allemaal in de Bijbel, een kleed, een kledingstuk, waarvan hij zegt, nee, maar ik ga het een keer uittrekken en vervangen. Die dingen kun je dan ineens begrijpen. Toch? En je kunt ook begrijpen dat aarde, maar zelfs de hele oude schepping, hemel en aarde door water verging. Het hele zaakje liep vol met water. Uit de sluizen van de afgrond kwam van buiten. Kun je daar zoveel water kwijt? Daar buiten die bol, ja, zat, dat is ruimte genoeg, lijkt mij. Of niet? Ik heb er weinig moeite mee in aangeval. Maar zo verging het. Toen was er de aarde, in de zin van droge aarde, was er niet meer. Hemel was er ook niet meer, want die stond ook vol water. Er zijn er vast wel die nu gaan uitrekenen hoeveel water daarvoor nodig geweest is, hoeveel liter. Heel handig als je dat weet, denk ik altijd. Maar goed, moet uitrekenen zijn. Maar daarna kon je, ja, broeders en zusters, je kunnen, dat er staat in de beginning schiep God de hemel en de aarde, te begrijpen wij toch ook niet? En dat iemand of iets bestaat van eeuwigheid zonder begin en zonder einde, begrijpen wij toch ook niet? Dat maakt er zoveel niet uit. Er zijn altijd dingen die wij niet begrijpen. Maar het bestaan van oneindig heelal met een oneindig aantal sterren die dus oneindig veel licht geven, waarbij trouwens toch de hemel 's nachts overwegend donker is, dat is de grootste onzin die er bestaat, als je het mij vraagt. En er zijn wetenschappers die hebben handenvol werk om daar een theorie over te bedenken waarom het dan toch donker wordt 's nachts. Met een hemel met een oneindig aantal sterren betekent gewoon dat de hemel altijd één grote lichtende koepel moet zijn. Nee, ik heb een sterrenkundeboek, er staat ditzelfde op bladzijde 1 en de rest gaat erover hoe je dat dan kunt wegredeneren. Ik hoef dat niet weg te redeneren. Het is namelijk niet zo. Het is domweg niet zo. Wij leven in een wereld. Nou, u kent toch uw Bijbel? Ik ga geen argumenten geven uit de schrift zelf, maar denk er dan eens over na. Ik probeer het alleen even door elkaar te schudden, zo voor het gemak. Als je uit de hemel geworpen wordt, waar kom je dan terecht? De kans dat je dat kleine stofje in de onmetelijke ruimte raakt, is wel heel gering. Sterker nog, die kans is niet heel. Nou ja, 0, en dan een paar miljard nullen achter de komma. Een kans van 1 op, weet je veel. Je kan nog makkelijker de voetbalpool winnen, zelfs als je helemaal niet meegedaan had. Die kans is nog groter. Dat is echt waar. Ik heb trouwens een geruststellende mededeling gehoord. Men heeft het nieuw uitgerekend. De asteroïde zal de aarde niet raken. Dat had ik gratis kunnen meedelen. Maar ja, ik ben ook niet commercieel genoeg natuurlijk. Maar goed. Maar denk er eens over na. Je hebt de hemel en als je uit de hemel valt, waar kom je dan terecht? Waar dan ook, maar in ieder geval op de aarde. En zoek maar in de Bijbel op de uitdrukkingen einde der aarde. En zoek ook op uitdrukking einde des hemels. En je zult zien dat het exact hetzelfde is. Want de einden des hemels, dat is de aarde, waar ook ter wereld. Het is de begrenzing van de hemel. En moeilijker is het niet. En dus in die hemel ben je binnen. Vandaar dat van Christus staat dat hij is ingegaan naar het centrum eigenlijk. Hè? In het heiligdom, wij zongen vroeger een lied. Hij is ingegaan in het binnenst heiligdom waar ge onze voorspraak zijt. Heet dat, bundel geestelijke liederen, voorhoeven, vroeger, Bedema tegenwoordig. Maar in ieder geval, hij is ingegaan in het heiligdom zelf, niet ergens naar de buitenste regionen van het wereldruim, dat is Duits trouwens, wereldruim, maar goed, hè? Niet ergens ver weg, buitenaards, buiten, nee, naar binnen, wel die kant op, maar naar binnen is dat. In het heiligdom zelf. En andersom leren wij dat iemand die van de aarde verdwijnt naar beneden, of je nou in Nieuw-Zeeland woont of in Holland, dat is precies de andere kant op, maar het is naar beneden, die komt terecht buiten. Dat is dus buiten. En dat is eigenlijk al argument genoeg. Buiten is buiten de bol. En binnen is de binnen, want dat is de schepping. De hemelen en één aarde en nog op een ander niveau, in een ander vlak, de hemel der hemelen, maar nog steeds binnen die bol. En die hemel der hemelen strekt zich dus inderdaad uit tot op de aardbodem, alleen is van andere orde. En wat wij kunnen zien en waarnemen is niet de hemel der hemelen, maar die is wel hier, maar die kunnen wij niet waarnemen. Wat we wel waarnemen is de hemel van de vogels en daarna een eindje verder weg de hemel van de sterren, dat is het dan. En voor zover er een parallelle wereld is, voor degene die houden van science fiction, die is er. De parallelle wereld is de hemel der hemelen. Maar die is niet geschapen. Hebben we die nog tot zover een beetje? Het is moeilijk, ik kan het ook niet, ik kan niet ruimtelijk tekenen. Dus ik kan het toch niet uittekenen. Ik wil moeite doen om dingen te plaatsen in uw voorstellingsvermogen. Je hebt een bal, die staat helemaal vol water. Er komt een bel in het midden, die drukt de wateren naar buiten weg. Er zitten kennelijk ergens, voor wie wil, er zitten kennelijk ergens gaten daar diep beneden, waardoor het water kan weglopen. Sluizen des afgronds, vind ik altijd nog een mooi idee. Ik ken trouwens boeken die beweren dat er over heel de aarde 12 plaatsen zijn die rechtstreeks een verbinding hebben met wat onder de aarde is. Eén plaats is de Sargassozee, waar sommige dingen zomaar ineens verdwijnen. Ik weet wel dat ik me een beetje belachelijk maak, maar dit hele verhaal is natuurlijk toch belachelijk. En om bijbels te waarheid moet ik sowieso altijd lachen. Omdat het zo anders is dan ons verteld wordt. Vind ik leuk. Maar goed, Sargassozee, Chinese zee, al die diepe plaatsen van de zeeën, maar ook op aarde. Er komen zulke plaatsen voor, meestal een beetje afgelegen. Siberië is een plaats van waar ook allerlei vreemde zaken zich in het verleden hebben voorgedaan. Het idee is dat dat toch een soort verbinding is naar een andere wereld op een of andere manier. En wij kunnen daarom lachen, kunnen zeggen, het is allemaal gekkigheid. Maar er zijn dan toch een paar dingen die, een paar vragen die een antwoord zouden moeten krijgen. Dat antwoord kan ik ook niet geven overigens. Maar dat de vragen er zijn, vind ik meer dan voldoende. In elk geval, een bel in het midden van die bol met water, zal ik maar zeggen. De goudvissen komen bij wijze van spreken. Een bel daarin, dat is de hemel. Er staat hier een uitspansel. Een uitspansel wil zeggen dat er kracht nodig is om ruimte te maken. Het spant de dingen, het drukt de dingen, in dit geval water, want er was niks anders, naar buiten uit. En ik heb geleerd op school dat die druk naar alle kanten even groot is, vandaar dat je mooi een bolvormige bel krijgt. Hebben we die nog? Dat is de hemel. Nou goed, en in het volgende verhaal staat dan, vers 9, dat de wateren van onder de hemel, want de hemel is kennelijk boven, het binnenste is kennelijk boven en het buitenste is beneden. De wateren van onder de hemel, het had ook voor om de hemel kunnen zijn bij wijze van spreken. Maar goed, dat de wateren van onder de hemel in één plaats vergaderd worden, in die zin namelijk dat het droge gezien worden. Dus het is nog een beetje verder uitspannen, zodat het wateroppervlak, dus het oppervlak in die bel, het wateroppervlak nog wat verder zakt en de bel wat groter wordt. En dan komen vanzelf die bergen, wellicht ook die bergen die er vroeger al waren en die ondergelopen zijn, bij wijze van spreken. Dat hoeft niet zo te zijn, maar om het maar zo eenvoudig mogelijk te houden, die bergen van vroeger komen dan vanzelf weer boven de waterspiegel terecht. En toen zei Petrus, maar het blijft natuurlijk link, want dat droge land staat weliswaar uit het water, maar het staat ook in het water. Het is niet dat voor nodig, of het hele zaakje loopt weer onder. Te meer, daar de Bijbel spreekt over een kracht, spanning, druk, uitspansel. Een kracht die die wateren naar beneden wegdrukt. En als die kracht wegvalt, loopt het hele zaakje weer vol water. Nou zit dat. Alle antwoorden op de vragen met betrekking tot de natuurkunde heb ik niet, maar dat hoeft toch ook niet. Die hebben we anders toch ook nooit. Dus waarom zouden wij? Maar dat is het verhaal. En als je dus volgt wat hier gebeurt, dan merk je meteen dat er niet sprake is van iets origineels, iets nieuws scheppen, maar iets herstellen. In de beginnen schiep God hemel en aarde, maar nu maak je er alsnog een. Althans een hemel. Of de beide hemelen. De bel in het midden van in het midden van de wateren. Het uitspansel. Dat begrijp je toch? En dan zegt Petrus, ja, dat klopt, hemelen en aarde zijn vergaan. En wel door wateren. En dan zijn ze er niet meer. En dan heeft God ze opnieuw gemaakt. Want die ruimte van die hemel, die was er niet. En aarde betekent nu eenmaal het droge land. En die was er ook niet, want het stond onder water. Dus het was er allemaal niet meer. Zo was het geworden. Maar daarna wordt het een en ander als het ware teruggedraaid. En dat is de wereld waarin wij tegenwoordig leven. Voor degene die nog helemaal hoge nood heeft, toilet is daar. Maar voor degene die nog helemaal hoge nood heeft. De clou van het verhaal is namelijk dat de verschijnselen in de wereld ons bedriegen. Omdat het maar onzin is te geloven dat het licht zich beweegt voortbeweegt met een snelheid van 300.000 km per uur. En bovendien langs één rechte lijn. Beide dingen zijn aantoonbaar, iedereen weet dat, niet correct. En als dat niet correct is, betekent het dat de sterren niet staan waar wij ze zien. Dat de zon, maan niet staan waar wij ze zien. En dat de horizon ook niet is waar wij hem zien. Hebben die nog? Nee, het kan wel zijn dat die auto hier de straat in komt rijden met een gangetje van 50 km per uur. Maar het wil niet zeggen hoe lang hij dat al doet, hoe lang hij al 50 km per uur rijdt. Het wil ook niet zeggen dat hij inderdaad uit die richting komt. Het kan best zijn dat hij van de andere kant kwam, maar dat hij een richting verkeer was. Dat hij eerst drie keer links moest, bij wijze van spreken, om van de andere kant de straat binnen te komen. Dat weet je niet. En als wij het licht van de zon zo zien komen daar recht voor ons uit van de horizon, wil het niet zeggen dat het licht, dat die zon daar ook inderdaad staat. Nee, langs die hoek komt het licht in onze ogen. Het kan best wezen de zon achter ons staat, dat die met een hele wijde boog die lichtstraal zo langs de andere kant in onze ogen laat komen, bij wijze van spreken. Nee, niet dat ik denk dat het zo is, maar iets dergelijks is het wel. Maar dat ga ik niet uitleggen nu. Begrijp je niet? Mensen nemen de moeite niet, maar kijk maar, doe maar eens serieus, dat doet bijna niemand meer. Maar kijk maar eens naar een ster die achter de maan verdwijnt. En dan komt hij weer achter tevoorschijn. Hij verdwijnt te laat en u komt te vroeg weer tevoorschijn. Bekend gegeven, maar wij willen dat gewoon niet weten. Hoe komt dat? Omdat het licht afgebogen wordt. Wij zien hem nog terwijl hij lang achter de maan staat en we zien hem weer terwijl hij nog achter de maan staat. Zo werkt zoiets. En waarom is de zon groter bij zonsopgang en bij zonsondergang dan wanneer die recht boven ons aan de hemel staat? Dan zeggen we, dat is gezichtsbedrog. Ja, maar dat ligt niet aan ons. Dat zit hem in afbuiging van het licht. Dus hoe groot die is nog maar zeer de vraag. En het mag dan zo zijn dat het licht ons raakt met een snelheid van 300.000 km per seconde. Maar het zegt zeker niet dat het altijd diezelfde snelheid had, zodat je ook ineens niet meer weet hoe ver het ding van ons afstaat. Heb je dat? Want het is een eindsnelheid hier op aarde, 300.000 km per seconde. Maar wat was de beginsnelheid? We hebben geen flauw idee. En als dat zo, en die dingen zijn zo, die staan in alle natuurkundeboeken gewoon, hoor, daar heb ik ze uit. Maar als dat zo is, betekent het dat ons wereldbeeld geen cent waard is. Dat wil zeggen, je kan ermee werken, je kan er sommetjes mee maken. Je kan berekenen hoe laat de zon opgaat en wanneer de maan verduisterd wordt en al dat soort dingen meer. Maar of die zon, maan en sterren inderdaad zo groot zijn als we denken, zo ver van ons afstaan als we denken, en ook staan waar we denken dat ze staan, of dat zo is, nee, absoluut niet. We hebben geen enkele reden om dat te geloven. Alleen het is onhandig, dit soort dingen. En daarmee laten we het. Maar lezen wij de Bijbel, hebben wij van doen met het woord van God. En het woord van God vertelt ons dat wij niet maar leven op een of ander stofje ergens in een werkelijk onmetelijk heelal. Of zo. En dat God ergens ver van de aarde vandaan woont. Ja, waar dan? Ergens ook verdwaald kennelijk in dat donkere zwarte heelal of zoiets. Zo is het niet. En daarna krijgen we de vragen, want die had ik als kind. Krijgen we de vragen van, als wij nou leven op zo'n planeet die aarde heet enzovoort. En wij zijn zondaren en de schepper van hemel en aarde stuurt zijn zoon. Die sterft voor ons op het kruis van Golgotha. Hoe zit het dan met de hele rest van de wereld, van de schepping? Je mocht niet hardop zeggen dat er misschien nog ander leven was, ergens op een andere planeet. Tot toen was je gek als je dat geloofde, nu ben je gek als je dat niet gelooft. Ja. Maar het is nog steeds niet bewezen. Maar goed, daar zit je dan mee. Wat moet die grote God met dat stofje? Dan kun je wel zeggen, God is groot dat hij dat doet. Dan denk ik, nou, het lijkt mij toch dat God klein is dat hij dat doet. Dat hij zich met zo'n stofje bezighoudt. Dat je met een microscoop in nodig hebt om het te zien. He? Een beetje Piet Luttig gedoe eigenlijk, of niet? Nou ja, dat dacht ik stiekem. Ik durf het niet hardop uit te spreken. Maar je hebt als kind zo je twijfels, nietwaar? Maar ik weet nu dat het anders is. En precies zoals de Bijbel zegt, de schepping is zijn kleed, is zijn omhulling, is zijn veruiterlijking. God drukt zich uit in de schepping, maar met die schepping is wat verkeerd. En dus heeft hij er alle belang bij om de problemen met die schepping ook daadwerkelijk op te lossen. En dat leer ik ook als kind. Toen mijn vader zei, zonder probleem is Gods probleem. Niet het onze, het is Gods probleem. En hij lost het op. Sterker nog, hij heeft het opgelost. En dat is niet hogere waarheid of zo, of vaste spijs. Dat zei je gewoon in tentsamenkomsten, in zijn evangelisatietoespraak. Het zonder probleem is Gods probleem. Hij heeft het opgelost. Wij zouden alleen die oplossing aanvaarden. Maar het wordt wel allemaal wat beter begrijpelijk. Maar een van de consequenties ervan is inderdaad dat we hier in die 7 dagen van Genesis 1 niet met scheppingswerk als zodanig en per definitie te maken hebben, maar met herstelling van iets wat er al was. De bol wordt gereinigd, is door water gereinigd. Ik zal u nog eens wat anders, het schiet me nu te binnen, dus het wordt wat chaotisch. Maar als u het chaotisch vindt, dan lees ik Psalm 40. Want daar staat dat het onmogelijk is om de werken Gods op orde te verhalen. En dat is ook zo. Dus vertel u wat anders. Een van de oudste overleveringen van de mensheid spreekt over een stal die dichtgeslipt was met iets wel, nou, dat zullen we dan maar niet bij namen noemen. Maar denk waar die stal, die was niet schoon te krijgen. Terwijl ik het zeg, denk ik ook aan een stal, die was in Bethlehem. En misschien mag je dingen uit de Griekse mythologie dan niet vergelijken met de Bijbel, maar ik heb dat gewoon, die kortsluiting altijd. De Heer werd geboren in een dierenverblijf, een stal, jazeker, dat geloof ik inderdaad. Maar dat die stal een beeld is van de wereld als zodanig, lijkt me ook duidelijk. Hij kwam in de wereld immers. En tegelijkertijd in een stal moet die stal een beeld zijn van de wereld. Dat is makkelijk genoeg. Maar de Griekse mythologie spreekt van één stal. En die konden ze niet meer schoon krijgen. Toen was er één heldhaftige figuur waarvan niet helemaal zeker is of hij een god of een mens was. Hij was het allebei namelijk. Hij heette Hercules, zodat ik dacht dat hij op de plaatselijke gymnastiekvereniging geweest was. Maar vooruit, die heette zo, hè. Maar afijn, Hercules, en die reinigde de stal. En hoe deed hij dat? Hij leidde een rivier om, dwars door de stal heen, en die spoelde de stal schoon, dat was het dan. Maar als u het mij vraagt, is het gewoon het oude verhaal van die oude wereld die gereinigd moest worden en die door water gereinigd is. Nou ja, tot op zekere hoogte. Hoe wisten de Grieken dat? Help me onthouden, die wil ik u nog vertellen, hoe de Grieken dat wisten. Maar zo zijn er talloze van die verhalen die men rekent tot de mythologie, maar die een schitterende weergave zijn van Bijbelse waarheid. En zelfs van heel oude, vroege Bijbelse waarheid. En bovendien, ook wij worden gereinigd. Ook ons eigen leven is een stal en wordt gereinigd inderdaad door stromen van levend water. Dus er is niks nieuws aan de hand. Dat leerden wij op de zondagsschool. Is niks nieuws, zo gebeurt dat. Nou ja, uiteindelijk wordt het dan gereinigd door vuur, maar vooruit. Maar wat hier beschreven wordt, is niet origineel scheppingswerk, als je het onbevooroordeeld leest, zie je dat ook. Het is het maken van iets, het herstellen van iets wat er kennelijk al was. Die ruimte als zodanig was er, het water wordt alleen weggewerkt en daaruit ontstaat eerst de hemel, dat is het middelste van de schepping, het middelste deel. En daarna het buitenste deel, dat is de aarde, tot op zekere hoogte de droge aarde. En de zeeën herinneren ons eraan dat inderdaad de schepping door dat water bedreigd wordt. En als niemand ze tegenhoudt, dan loopt het zaakje onder. En daar hebben we Greenpeace voor uitgevonden. Ik heb alles vermelen met die jongens. Hè. Ze bedoelen het misschien wel goed. Ik ben daar niet van overtuigd, maar misschien, je weet het nooit, hè. Ze bedoelen het misschien wel goed, maar het is toch zo zielig allemaal. Hè. God houdt de dingen in stand. En Peter zegt, het is een linker situatie, maar God zal oordelen. En zoals in het verleden het zaadje helemaal om in het water of onder water gestaan heeft, zo zal het in de toekomst zo'nzelfde oordeel alsnog komen. Maar feitelijk, het is tot op zekere hoogte al twee keer gebeurd. Eén keer in Genesis 1 en één keer in Genesis 6, 7, 8 en 9 enzovoorts. In de dagen van de zondvloed. Daar is weliswaar niet de hele hemel onder gelopen, maar de aarde wel gedurende korte tijd. Nou ja, één jaar. Zal ik u nog eens wat leuks vertellen? Schiet me nu ook te binnen. Wij kennen de wetenschappers. Hè? Wetenschappers zijn wat vreemde mensen, vind ik altijd persoonlijk. Dat ligt aan mij. Dus dat hoeft u verder, hoeft u zich daar helemaal niet van aan te trekken. Maar die moeten een, wat zij noemen, een wetenschappelijke verklaring hebben voor de verschijnselen. Wat dat precies is, weet ik niet. Want ik heb andersom begrepen dat als zij een verklaring hebben, dan is die wetenschappelijk, want zij zijn wetenschappers. En als zij dus een wetenschappelijke verklaring moeten hebben, moeten ze die van een collega halen. Heb ik begrepen. En daarom, een wetenschappelijk boek is ook een boek waarbij de bladzijde voor de helft wordt ingenomen door tekst en voor de andere helft met verwijzingen naar de literatuur van anderen. Daarom heb ik de beschuldiging van plagiaat onder wetenschappers ook nooit begrepen, want volgens mij is het niet wetenschappelijk als het geen plagiaat is. Zij schrijven van elkaar over en ze doen dat de eeuwen door verstart. Dat is niet altijd zo, uitzonderingen zijn er altijd, maar ik zou niet weten wat er is tegen generaliseren. Maar wetenschappers moeten een verklaring hebben. Nu zijn er wetenschappers die zijn gelovigen. En die om een of andere reden willen ze een wetenschappelijke verklaring hebben voor de betrouwbaarheid van de Bijbel. Nu zijn er wetenschappers die zijn gelovigen. En die om een of andere reden willen ze een wetenschappelijke verklaring hebben voor de betrouwbaarheid van de Bijbel. Dat mag, dat vind ik niet een punt. Dus gaat men op zoek naar de overblijvende sporen van de vloed van Noach. Want die andere vloed kent men gewoonlijk niet, speelt niet zo'n grote rol, is minder bekend. Dus, en tot op zekere hoogte nog belachelijk ook. Dus de, en bovendien, in occulte kringen leert men ook dat de wereld door water vergaan is. Al 7 keer, broeder, natuurlijk. Had je ook zelf kunnen bedenken, madame Blavatsky. Als je niet onderuit kunt dat het 1 keer gebeurd is, dan zeg je me, nee, dat gebeurt regelmatig. Dat is al 7 keer geweest. IJstijd. Nee, er zijn zoveel ijstijden geweest. Als je niet eronderuit kunt, dan vermenigvuldigen dus, hè. En dan wordt het weer, dan betekent het niks meer. Maar goed, dan heb je dus gelovigen en ze zijn wetenschappers, natuurkundigen. Ze zoeken naar sporen van de zonsvloed, van een vloed over heel de aarde. Het leuke is, die vinden zij. En dus is het wetenschappelijk verantwoord te geloven in het boek Genesis. In ieder geval in de zonsvloed, in de zin van de vloed van Noach. Er is enkel één probleem. Deze zogeheten, officieel heten ze zo, zonsvloedgeologen. Zo heet ze, zonsvloedgeologen. Ze beweren namelijk dat de aardlagen niet ontstaan zijn in de loop der tijd heel langzamerhand door allerlei langzame processen, maar dat de aardlagen ontstaan zijn door de vloed van Noach. Het zijn bezinksels enzovoorts in het algemeen. Hè? En zo wordt de hele geologie opgehangen aan de vloed van Noach gedurende 1 jaar. Dat is 1 heel groot probleem. Maar ik vind hem leuk. Het probleem is dat ze dus ook een datum hebben ongeveer voor die vloed. Maar de datum is die van pak een beet 10.000 voor Christus of zoiets. Dat wil zeggen, ze komen voor Adam uit. Dat is helemaal niet de vloed van Noach. Maar die andere vloed kennen ze niet. Die is hun willens onbekend. Zij Petrus. Ik niet, zij Petrus. Die andere vloed is hun willens onbekend. En daardoor gooien ze die 2 door elkaar. En wat men daarna doet, is dus de Bijbelse tijdrekening oprekken. Want ja, wanneer was de vloed van Noach? Pak een beetje 2.500 jaar, kijk niet op een eeuwtje. 2.500 jaar voor Christus. Adam was 4000 jaar voor Christus en in het jaar 1656 sinds Adam, dat wil zeggen dus 2444 jaar voor Christus of zoiets. Toen moet dus de vloed van Noach geweest zijn. Maar hun vloed, die volgens hen die aardlagen veroorzaakt heeft, was pak een beetje 10.000 voor Christus, geloof ik. Of 10.000 jaar geleden, wil ik afwezen. Maar zoiets. Maar ze komen terecht voor Adam. Dat wil zeggen, ze zullen wel gelijk hebben, dat denk ik. Dat hoeft niet, maar dat zou kunnen. Ik geef van het voordeel van de twijfel. En daar zijn ze heel blij mee als ze dat voor mij krijgen, dat begrijpt u. Nou goed. Betekent helemaal niks. Maar zij zijn terecht bij een andere vloed die veel intensiever was en die waarschijnlijk ook wel heel wat langer geduurd heeft. En dat is het dan. Zie? Nou goed. Dat is misschien ook, misschien moet ik dat niet zeggen, maar we zijn hier toch onder elkaar. Broeder Willem Ouwen, professor, dokter Willem J. Ouwenheel, die geloofde vroeger net als ik, en wat ik u nu vertel, in een oude wereld die vergaan is door water. Het was een van zijn eerste boeken die hij schreef. Later heeft hij gezegd, dat is in mijn jeugdig enthousiasme gebeurd, maar daar sta ik niet meer achter. Maar goed, maar hij zet daar keurig het hele verhaal uiteen, veel beter dan dat ik het nu kan doen eigenlijk. Maar daarna heeft hij het herroepen, want hij heeft zich geschaad bij de zondvloedgeologen. En wordt dus als geoloog voor vol aangezien, zou ik maar zeggen. Maar de vloed van Genesis 1, vers 2, zal ik maar zeggen, die kent hij nu niet meer. Ik vind het heel jammer. En ik zou niet weten wat er de echte argumentatie van is. Zijn eigen opvatting van een grote vloed, pak een beetje 10.000 voor Christus, komt keurig overeen met deze grote vloed, maar het komt niet overeen met de vloed van Noach. Want die was gewoon 2.500 jaar voor Christus. Volgens de duidelijke, expliciete Bijbelse gegevens. En daar gaat het maar om. Dat die vloed, die grote vloed, bovendien overeenkomt met wat wij de ijstijd noemen, daar ben ik ook van overtuigd. Het water is bevroren geraakt om een of andere reden. Maar misschien hebben we het daar nog over. Nou goed, maar ga even verder hier in Genesis 1. Mag dat nog? Of mag dat? 2? Nee, mag eigenlijk niet. 2 minuten en 5 seconden. 1 seconde. Daar staat daarna, de aarde bracht voort. Let op dat er staat, God zei dat de aarde uitschieten. Hij zei niet, laat ons kruid scheppen. Dat de aarde uitschieten, grasscheutjes, kruidzaad zijn, de vruchtbare gebonte draagt de vrucht naar zijn aard. Wat staat erin, zie op de aarde, en het was al zo. De algemene gedachte is dus dat de aarde zo uitsproot. Dat God een wonder doet om het tot stand te brengen. Ja, maar de vraag is of hij dat wonder toen deed of dat al veel eerder gedaan had. Want het is nu nog zo dat waar de aarde droog is, dat er niet blank staat zal ik maar zeggen, waar de aarde droog is en betrekkelijk regelmatig bevochtigd wordt, daar brengt de aarde vanzelf voort. We beschouwen dat niet eens als een wonder of zo. En ik zou niet weten waarom het hier in die zin een wonder zou zijn. Begrijp je me goed? De hele natuur is een wonder gehad. En ik ben er nog altijd verbaasd over bij alles wat ik ervan zie en hoor en van tegenkom. Blijft voor mij één groot wonder. Ook die dingen die voor de natuurkundige helemaal geen wonder zijn. Voor mij blijven ze een wonder. Hoe goed je het ook verklaren kunt. Zie? Maar het gaat erom dat ook vandaag de aarde voortbrengt. Ik heb gezien ter plekke, want je kunt erop wachten, dat als je een emmer water leegkiepert in de woestijn, dan ter plekke komt er groen uit de grond. Heb je het toch ook wel eens gezien? Dat demonstreren ze altijd in de woestijn van Judea, toch? Beetje water erop. En dan blijkt dat de steentjes die je handen had, er zaten echt zaadjes tussen en ter plekke zwelt het op en komt het uit. Althans in beginsel. Dat is altijd zo geweest, dat is ook niks bijzonders. Ik bedoel, het hoeft niet noodzakelijk iets nieuws te zijn. En dat het iets nieuws is, staat er ook niet. En zo verder. Dat er lichten zijn in het uitspansel, dus hemelsklemmende vragen waar mensen maandenlang wakker van liggen. Hoe kan er nou licht zijn op de eerste dag, terwijl op de vierde dag pas lichten aan de hemel komen? Daar heb ik een zeer simpel antwoord op, die heb ik ook van mijn vader geleerd. Die zei op een conferentie als deze, waarbij het slecht weer was, die zegt, nou het wordt toch alle dagen licht, maar we zien de zon toch ook niet? Is er niks aan de hand, niks bijzonders. Je hoeft niet noodzakelijk zon, maan en sterren aan de hemel te zien om hier licht te hebben. Als je nu naar buiten gaat, zie je ook geen zon, maan en sterren, zo wat. Maar ze zijn er wel en het licht komt er ook vandaan. En wat hier staat is niet toen schiep God zon, maan en sterren, maar er staat dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, synoniemia, hè? Uitspansel des hemels, uitspansel is de hemel, om scheiding te maken tussen dag en nacht, en dat zij zijn tot tekenen, tot gezette tijden en tot dagen en jaren, en dat zij zijn tot licht in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde. Maar licht was er al op de aarde, maar niet meer wordt het nu toegeschreven aan zon, maan en sterren, die ook zouden zijn tot tekenen, en waaraan trouwens ook de functie van klok wordt toegewezen, namelijk ze zijn tot tekenen en tot gezette tijden. En het woord teken is zelfs ons Nederlandse woord omen, of was het Latijn? Voortekenen namelijk, dat is wat het betekent. Tekenen van dingen die later geschieden, zodat astrologie in beginsel volstrekt bijbels is. Sterren kondigen ons toekomstige gebeurtenissen aan. Hoe dan, ga ik u niet uitleggen, maar dat het zo is, is zo. En dat de tijd eraan gemeten wordt, dat is ook zo. Maar dat ze voor die vierde dag niet gezien werden, dat is ook zo, maar daarom kunnen ze er wel geweest zijn. No problem, eigenlijk. Nou goed, en zo verder. Daarna volgt die vijfde dag met die vissen en die vogels enzovoort. Ik moet zeggen, daar staat het woord scheppen ook inderdaad. Maar dan nog staat het eigenlijk alleen, in ieder geval alleen voor de grote walvissen, misschien ook voor alle levende, wremelende ziel. Van de vogels staat het trouwens niet. Maar het scheppen van vogels zal ongetwijfeld een actieve daad van God geweest zijn, een wonder op dat moment. Maar het wil niet zeggen dat er voor die tijd misschien geen vogels geweest zijn. Zoals ook het scheppen van de mens, zelfs het scheppen van de mens, niet noodzakelijk betekent dat er daarvoor geen mensen geweest zijn. Want dat staat niet zo in de Bijbel, dat er daarvoor geen mensen geweest zijn. Hè? Nee, er staat de moeder, Eva is de moeder van alle levenden, en dan moet je er nog bij denken, levende mensen, overigens. En zelfs van de week kwam iemand die vraag stellen, maar er staat toch, Eva was de moeder van alle levenden? Dan zeg ik, ja, maar er staat niet, Eva was de moeder van alle doden. Ze is de moeder van alle mensen die nu leven. Nou ja, die gisteren leven ook. En die in de dagen van de Genesis leven. Oh, dat is zo, maar niet de moeder van allen die ooit geleefd hebben. Dat wil zeggen, alle doden, dat staat er niet. En dan wordt het nog maar beperkt tot mensen, dus je moet voorzichtig zijn. En de uitspraak, God heeft uit enen bloede, hetgeen een prachtige verwijzing is, een woordspeling is in het Hebreeuws, met betrekking tot de naam Adam, want dam betekent bloed. God heeft uit enen bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt. Dan moet ik u zeggen, dat kan nog wel zijn, dat geloof ik ook. Maar het woord gebruikt voor mensen is het normale woord voor de Adamieten en daarmee het Adamitische ras. Het wil niet zeggen dat er geen mensen geweest zouden kunnen zijn die niet van Adam afstammen, om de eenvoudige reden dat ze geleefd hebben voor Adam. Maar dat er in onze dagen, of sinds de dagen van Adam, geen mensen zijn die niet van Adam afstammen, dat is een duidelijke zaak, volstrekt bijbels. Daar ben ik wel van overtuigd, dat is geen punt. En dat is ook wat de schrift uitdrukkelijk zegt. Maar het betekent zeker niet dat daarvoor niet iets anders zou geweest zijn op de aarde. En aan de andere kant is uit de Bijbel aantoonbaar dat er wel degelijk leven, in de zin van intelligent leven, nou ja, tussen aanhalingstekens, maar dat er leven geweest is met morele verantwoordelijkheid, bedoel ik. Hè? Leven dat zondige kon dus. Hè? Dat er zulk leven geweest is in die oude wereld, ja, daar hoeft niet de minste twijfel over te bestaan. Want als er niemand moreel verantwoordelijk is, kun je ook geen zonde hebben. Als er geen zonde is, geen oordeel. En andersom, als er een oordeel komt, was er dus zonde en dus moet er leven geweest zijn dat verantwoordelijk was. En die verantwoordelijkheid geacht werd te dragen. Dat het zo is, wel daarover hebben wij het morgenochtend.